In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede voor hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 105e psalm, ook psalm 105 en daarvan het 5e vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En wat er verder volgt in het 5e vers van de 105e psalm. We willen het woord van de Heere gaan openen in het Oude Testament, in het eerste Bijbelboek, het boek Genesis, het 17e hoofdstuk. En daarvan lezen we de versen 9 tot en met 27. De schriftlezing Genesis 17, vers 9 tot en met 27. En daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. Om daarna te zingen het laatste vers van de 100ste psalm. Want goedertieren is de Heere, zijn trouw en waarheid houdt haar kracht tot in het laatste nageslacht.
Voorts zeide God tot Abraham, gij nu zult mijn verbond houden, gij en uw zaad na u in hun geslachten. Dit is mijn verbond dat gij lieden houden zult tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u, dat al wat mannelijk is u besneden worden. En gij zult het vlees uw voorhuid besnijden. En dat zal tot een teken zijn des verbonds tussen mij en tussen u. Een zoontje dan van 8 dagen zal u besneden worden. Al wat mannelijk is in uw geslachten. De ingeborene des huizes en de gekochte met geld van allen vreemde, de welke niet is van uw zaad. De ingeborene van uw huis en de gekochte met uw geld zal zekerlijk besneden worden. En mijn verbond zal zijn in uw lieder vlees, tot een eeuwig verbond. En wat mannelijk is, de voorhuid hebbende, wiens voorhuidsvlees niet zal besneden worden, Dezelfde ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden. Hij heeft mijn verbond gebroken. Nog zeide God tot Abraham, gij zult de naam van uw huisvrouw Sarai niet Sarai noemen, maar haar naam zal zijn Sara. Want ik zal haar zegenen en u ook uit haar een zoon geven. Ja, ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken worden zal. Koningen der volken zullen uit haar worden. Toen viel Abraham op zijn aangezicht en hij lachte. En hij zeide in zijn hart, zal een die 100 jaar oud is een kind geboren worden? En zal Sara die 90 jaar oud is baren? En Abraham zeide tot God, och, dat Ismaël mocht leven voor uw aangezicht. En God zeide, voorwaar, Sara, uw huisvrouw, zal u een zoon baren. En gij zult zijn naam noemen Isaac. En ik zal mijn verbond met hem oprichten, tot een eeuwig verbond zijn zaden na hem. En aangaande Ismaël heb ik u verhoord, zie, ik heb hem gezegend en zal hem vruchtbaar maken en hem gaan zeer vermenigvuldigen. 12 vorsten zal hij gewinnen en ik zal hem tot een groot volk stellen. Maar mijn verbond zal ik met Isaac oprichten, die nu Sara op deze gezette tijd in het andere jaar baren zal. En hij eindigde met hem te spreken, en God voer op van Abraham. Toen nam Abraham zijn zoon Ismaël en al de ingeborenen van zijn huis, en alle gekochten met zijn geld, al wat mannelijk was onder de lieden van het huis van Abraham, en hij besneed het vlees hunner voorhuid, even tenzelfde dagen, gelijk als God met hem gesproken had. En Abraham was oud 99 jaar als hem het vlees zijner voorhuid besneden werd. En Ismaël zijn zoon was 13 jaar oud als hem het vlees zijner voorhuid besneden werd. Even op dezezelfde dag werd Abraham besneden en Ismaël zijn zoon. En alle mannen van zijn huis, de ingeborenen des huizes en de gekochten met het geld van de vreemde af, werden met hem besneden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Bij de behandeling van de Heidelberger Catechismus zijn we toegekomen aan zondag 27, vraag en antwoord 72 tot en met 74. Zondag 27, waar de vraag wordt gesteld: is dan het uiterlijk waterbad de afwassing der zonden zelf? Nee, want alleen het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigt ons van alle zonden. Waarom noemt dan de Heilige Geest de doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden? God spreekt alzo niet zonder grote oorzaak, namelijk niet alleen om ons daarmede te leren dat, gelijk de onzuiverheid des lichaams door het water, alzo ook onze zonden door het bloed en de geest van Jezus Christus weggenomen worden, maar veel meer omdat hij ons door dit goddelijke pand en waarteken wil verzekeren dat wij zo waarachtiglijk van onze zonden geestelijk gewassen zijn als wij uitwendig met het water gewassen worden. Zal men ook de jonge kinderen dopen? Ja, het. Want mitsdien zij, al zowel als de volwassenen, in het verbond Gods en in zijn gemeente begrepen zijn, en dat hen door Christus bloed, de verlossing van de zonde, en de Heilige Geest, die het geloof werkt, niet minder dan de volwassenen toegezegd wordt, zo moeten zij ook door de doop, als door het teken des verbonds der christelijke kerk, ingelijfd en van de kinderen der ongelovigen onderscheiden worden, gelijk in het oude verbond of testament door de besnijdenis geschied, voor de welke in het nieuwe verbond de doop is ingezet. We willen gaan zingen uit de 111e psalm, het derde en het vijfde vers. Hij maakte, hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. En het vijfde vers, het is trouw al wat hij ooit beval. 3 en 5 van 111 en straks aan het einde van de dienst krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegene ook u en uw gaven. Straks na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de lofzang van Zacharias en daarvan het tweede vers. God had hen tot hun troost gemeld hoe zijn gena ons redden zou. En nu blijkt zijn onverbrekbare trouw van ouds de vaderen toegezeid en dat hij wil gedenken aan het heil verbond. We willen met elkaar gaan zingen de lofzang van Zacharias, het tweede vers straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wie bouwt moet dat wel doen op goede grond. Misschien jongens en meisjes zijn jullie wel eens een keer geweest bij de zee. En dan vlak bij de zee ging je wat bouwen, een zandkasteel of wat anders. Maar toen na een aantal uren het water begon te stijgen, was de kracht van het opkomende water zo sterk dat heel dat zandkasteel werd weggespoeld. Je had gebouwd op de verkeerde grond, op de verkeerde plaats. Wie zijn huis bouwt op gifgrond, die zal ook de nadelige gevolgen ervan ondervinden. Of wie gaat bouwen op drassige grond, die zal ook wel merken dat je snel te maken kunt krijgen met ook verzakkingen. Er dient dus goede grond te zijn als je ergens gaat bouwen. Als het nu gaat om de bouw van ons levenshuis, is goede grond ook noodzakelijk. Want wie dan bouwt op verkeerde gronden, die komt voor eeuwig bedrogen uit. Wat is de grond waarop uw levenshuis staat? Op welke grond bouw jij? Er is maar één vaste grond. Het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. En er is maar één stevig fundament. De kruisverdiensten van de Heer Jezus. En alle andere gronden, die deugen niet. En die gronden, die zullen onder uw voeten worden weggespoeld als de wateren van Gods toorn zouden opkomen. En daarom is het zo nodig dat we de vaste grond hebben gevonden. De grond van Jezus' verzoenend lijden en sterven. Het offer van Jezus Christus aan het kruis gebracht, dat is de enige grond der zaligheid. En de schrift spreekt daarvan. En de sacramenten, die wijzen daar ook naartoe. En zo wil ook het sacrament van de heilige doop wil wijzen op de enige grond der zaligheid, het offer van de Heer Jezus Christus. Tegelijkertijd mag de doop in een bepaald opzicht ook grond onder de voeten van een dopeling geven. Dan is het wel van belang om te weten om wat voor grond dat dan gaat. Dat zien we nou terug in zondag 27. Als thema zetten we boven de prediking het voorrecht van de kinderdoop. 4 gedachten. Geen rustgrond, geen zandgrond, wel een Bijbelse grond en een zekere pleitgrond. Het voorrecht van de kinderdoop. Geen rustgrond, geen zandgrond, wel een Bijbelse grond en een zekere pleitgrond. Het Joodse volk, om zo te zeggen, ging daar prat op. Zij waren het volk van Gods verbond. Ze waren het uitverkoren volk. Hen kon niets overkomen. Ze waren immers besneden. En ze hadden het teken van Gods genadeverbond ontvangen. Zij waren het zaad van Abraham. En zij behoorden tot het volk van Israël, waaraan God zich voor altijd verbonden had. Hoe dwaas waren ze daarin niet? alsof een uitwendig ritueel van de besnijdenis van het lichaam de zonden zou kunnen wegnemen. Alsof het verbondsteken van de besnijdenis voldoende zou zijn voor de zaligheid. Het zijn echte gedachten die je niet alleen tegenkomt bij het Joodse volk. Ook onder hen die behoren tot de Nieuwtestamentische gemeente leven wel eens zulke gedachten. Alsof de doop genoeg zou zijn voor de zaligheid. En alsof het verbondsteken van het water de zonden zou afwassen. Want er bestaan allerlei dwalingen rondom de doop. De doop, en dat horen we in onze eerste gedachte, die kan overschat worden. En dat werd met name werd dat gevonden in de Romeinse kerk. Daar werd het uiterlijke waterbad van de doop gelijkgesteld met de afwassing van de zonde. Het doopwater zou bij machten zijn om de zonden af te wassen. En dat leidde er soms toe dat de doop werd uitgesteld tot op het sterfbed, om zo voor het sterven de zekerheid te hebben dat de zonden zijn afgewassen. Maar het doopwater heeft nog niet een bepaalde bijzondere kracht in zich om de zonden af te wassen. Het doopwater zegt niet dat wij gereinigd zijn, maar het doopwater leert ons dat wij gereinigd moeten worden. En we mogen de doop dan ook niet overschatten. Het is geen rustgrond. Al zouden we 100 keer zijn gedoopt, daarmee hebben we de zaligheid nog niet ontvangen. Daarvoor is wat anders nodig. Geen water, maar bloed. Geen uitwendige wassing, maar de inwendige wassing. En dat is waar antwoord 72 ons ook op wijst. Als dan die vraag is gesteld, is dan het uiterlijk waterbad de afwassing der zonde zelf? Dan luidt het antwoord: nee, want alleen het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigt ons van alle zonden. De doop geeft de zaligheid dus niet. Het was Luther die het zei. Al was er een oceaan aan doopwater, het was niet één zonde af. Nergens leert de schrift dat de besnijdenis zelf als ritueel, als handeling, of de doop als handeling, dat daardoor de zonden worden afgewassen. Dat doet alleen het bloed en de geest van Christus. Het teken op zichzelf is niet voldoende. Dat heeft Israël toch moeten leren. Keer op keer werd dat verbondsautomatisme doorgeprikt. Door de profeten, door de Heere Jezus. En toch ook op de grensvlak van het Oude en het Nieuwe Testament. Als we denken aan de prediking van Johannes de Doper. Als hij het zegt in Matthäus 3. Als hij het ook met klem daarin zegt. Matthäus 3 en daarvan het 9e vers. En meen niets bij uzelf te zeggen, wij hebben Abraham tot een vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abrahams kinderen kan verwekken. En hoewel we er nog wel wat meer over zullen zeggen, denk ik toch dat voor de meeste van ons, dat bij de meeste van ons niet de gedachte ook heerst dat de doop zalig maakt. De leer van de veronderstelde wedergeboorte van Abraham Kuyper, die hebben we immers niet. Dat was immers ook een van de redenen die dus ook het bestaansrecht van de christelijk gereformeerde kerken zijn. En we zijn ook niet als de vrijgemaakten die leren dat de doop iemand maakt tot een kind van God. Want in zulke gedachten, ja, daar kan ook de oproep tot bekering en de noodzaak tot de wedergeboorte achterwege blijven. Bij zo'n leer hoeft de prediker niet op te roepen tot geloof en tot bekering.
Dat is niet nodig, want je bent al een kind van God en de schuld is al verzoend. Het is wat dat betreft in orde, je staat in de rechte verhouding tot God. Maar nu is het alleen van belang om in gehoorzaamheid te leven naar de wil van God. Maar de zaak zelf heeft in de doop plaatsgevonden en dan wordt de doop dus een rustgrond. En het doopwater zou dan heel de Adamspositie hebben weggespoeld. En de klem en de ernst is eraf, want je bent er al. Het is al gebeurd, je bent rechtvaardig voor God en je bent een erfgenaam van het eeuwige leven. Alleen ongehoorzaamheid kan jou nog uit de hemel houden. Maar wie in gehoorzaamheid aan Gods wil zijn weg gaat, die heeft niets te vrezen. Zulke gedachten, die komen echter niet op uit de schrift. En het is ook in strijd met wat het doopsformulier leert. Als we toch letten op het begin waarmee het doopsformulier ook start, dan klinkt het er ook nadrukkelijk. Dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. De doop laat zien dat wij wedergeboren moeten worden. Maar de doop zelf verandert niets aan onze staat voor God. We zeiden het al, we hebben niet de gedachte van Kuiper. We hebben ook niet de gedachte van Schilder. De vrijgemaakte kerken. En toch tegelijkertijd, als we dan wat dichter bij huis kijken, dan moeten we wel zeggen dat ook wij op een bepaalde manier de doop nog wel zouden kunnen overschatten. Dat er zo nadrukkelijk gewezen wordt op de verbondsbelofte en op de verbondsgod, dat het bijna onmogelijk is dat een gedoopte nog verloren zou gaan. Want ja, er zijn wel zonden, er is ook wel schuld, en de mens heeft ook wel straf verdiend, zeker, maar daar is Gods verbondstrouw en daar is Gods verbondsliefde en daar zijn Gods verbondsweldaden. Alsof het dan eigenlijk niet meer verkeerd kan gaan. En alsof elke schuld dan weggeschoven kan worden onder het dekmantel van Gods genadeverbond. En elke sprake van een verontrust geweten, elke aanklacht van het verdorven hart, elke doorleving van eigen strafwaardigheid en elke inleving van eigen verlorenheid, die worden dan gesust en gestild met een beroep op wie de Heere is in zijn verbondstrouw. En laten we ook daarin voorzichtig zijn. De doop leert, het doopwater leert ons dat wij gereinigd moeten worden en dat we gereinigd kunnen worden. En juist de doop maakt de noodzaak des te klemmender. Het kan in mijn leven niet zonder wedergeboorte. Als ik niet persoonlijk deel krijg aan de Heere Jezus Christus, ben en blijf ik een vuile zondaar. En als dat alles reinigende bloed van de Heere Jezus mijn zondeschuld niet wegwast, blijf ik onrein voor God. De doop is dus allesbehalve een rustgrond. De doop wil juist de rust opzeggen. Het wil heilig onrustig maken. Het wil ontdekken aan je eigen vuilheid. En hebben we er zo wel eens naar gekeken. Als er zondags een kindje wordt gedoopt. En het water gesprenkeld wordt op het hoofd van het kindje. Dat je dan teruggeleid wordt naar je eigen doop. Dat je beseft, dat was nodig. Dat moest gebeuren. Want juist dat water op het hoofdje van de doopeling, het is toch een en al prediking. Onrein, onrein, van de hoofdschedel tot de voetzool toe. En het laat de noodzaak zien. Ik moet gewassen en ik moet gereinigd worden door het bloed en de geest van Christus. Het doopwater veroordeelt. Het doopwater verklaart me onrein. En zo bepaalt de doop bij de noodzaak om gewassen te worden door het bloed en de geest van Christus. Ziet u dat de doop geen rustgrond is, maar juist eerder de rust wil doen opzeggen? Opdat we de God van het verbond waarlijk leren benodigen en tot hem de toevlucht zouden nemen. Dus geen rustgrond. Maar het is ook geen zandgrond. Onze tweede gedachte. Dan komen we nog even terug naar dat voorbeeld. Aan het begin van de preek, als je op zand bouwt, dan mis je een bepaalde basis. We kunnen denken aan het Bijbelse voorbeeld van die wijze en die dwaze bouwer, waarbij die dwaze bouwer zijn huis op het zand bouwde. Dat is vragen om moeilijkheden. Maar zo zijn er nou ook mensen die eigenlijk het sacrament zien als zandgrond. Je hebt er niks aan en je kan er niet op bouwen. Jazeker, door de doop worden dan die gedoopte kinderen onderscheiden van de heidenen. Maar dat is het dan eigenlijk ook wel. De doop is dan eigenlijk alleen maar nodig om te benadrukken dat de kinderen een christelijke opvoeding moeten krijgen. Maar de doop zelf, die is alleen van waarde voor de uitverkorenen. En die waarde, die zou dan blijken als iemand bij zichzelf de kentekenen, de kenmerken van de uitverkiezing zou waarnemen. Maar voor anderen heeft de doop geen enkele waarde. En hun doop had net zo goed niet plaats kunnen vinden. Het is eigenlijk verspilling van kraanwater. Maar er moet gedoopt worden omdat onder de dopelingen misschien een uitverkorene zou zitten. En voor hen liggen er wel beloften. Maar probeert u en probeer jullie nou eens mee te denken. Stel je nou voor dat deze gedachte waar is. Wat is dan het nut van al die doopdiensten die hebben plaatsgevonden? Zeker als het zou gaan om kinderen die niet blijken uitverkoren te zijn. Wat vond er dan plaats in zo'n doopdienst? Ja, dat was uiteindelijk een ritueel. Een vorm zonder inhoud. Voelt u aan, ook dit ontkracht de doop en haalt de ernst van de doop weg. Het is ook niet naar de schrift. En het is ook niet naar de belijdenis. Wat dat betreft moeten we maar geen onderscheid maken. Overschatting van de doop is gevaarlijk, maar onderschatting van de doop is net zo gevaarlijk. En daarom wordt ook in vraag en antwoord 73 wordt de waarde van de doop benadrukt. In de schrift wordt immers de doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonde genoemd. Het wil dus niet zeggen dat de doop de afwassing en de wedergeboorte is, maar het beeldt het uit. Zonder daar nu veel over te zeggen, dan zie je eigenlijk dat het in het verlengde ligt van wat in zondag 26 was aangegeven, dat de doopplechtigheid een afbeelding is van Gods vergevende liefde door het bloed van de Heer Jezus Christus. Maar in de doop geeft de Heer aanschouwelijk onderwijs. En dan is water is het beeldmateriaal dat de Heer gebruikt. Water dat wijst op mijn onreinheid, dat wijst op mijn vuilheid. Maar water dat ook spreekt van de mogelijkheid om schoon te worden. Het staat ook in het antwoord. Antwoord 73. Waar het dan ook staat: gelijk de onzuiverheid van het lichaam door het water, alzo ook onze zonden door het bloed en de geest van Jezus Christus worden weggenomen. De doop leert dus dat we een vuil, zondig schepsel zijn. Zo zwart als de moor. Zo vuil als een varken dat zich omwikkelt en omwentelt in de modder. En van het doopwater gaat dus die prediking uit. Onrein, onrein. Maar datzelfde doopwater dat ons onrein verklaart, wijst dus ook heen naar het bloed en de geest van Christus. Dat is dus ook die les als dat het water gesprenkeld wordt op het hoofdje van de doopeling. En het water als het ware drupt van de vingers van de dienstdoende predikant. En het alles heen wijst naar het bloed van de Heere Jezus. Als je dat water ziet druppen, te verstaan het kan voor de grootste der zondaren. Er is zaligheid te vinden in die bloedfontein die geopend is door het offer van Christus. En kan het dan ook geen vreugde geven als er een doopdienst mag plaatsvinden? Een zichtbare prediking van het bloed van Jezus, Gods Zoon, dat reinigt. En dan kan het zijn dat je in de kerk zit als een verslagen zondaar. Als een die zichzelf erbuiten moet plaatsen. Maar dan mag je zien dat er water wordt geschept. Juist omdat er een fontein van bloed heeft gestroomd vanaf Golgotha's kruis. En er kan niet genoeg water worden gesprenkeld. Omdat er een zee van genade ligt in het offer van Christus. Aanschouwelijk onderwijs zeker. Maar zegt het antwoord, de doop is nog veel meer dan alleen een teken, een zichtbaar teken. Want zo gaat het antwoord verder, het slot van 73. Maar veel meer omdat hij ons door dit goddelijke pand en waarteken wil verzekeren, dat wij zo waarachtiglijk van onze zonden geestelijk gewassen zijn, als wij uitwendig met het water gewassen worden. Dan wordt er dus genoemd een pand en een waar teken. Het is dus een onwankelbaar bewijs van Gods genade. De doop wil dus de waarachtigheid van Gods beloften verzegelen. In het sacrament van de doop hecht de Heere een zegel aan zijn woord. Dus de doop en het doopwater wijst niet alleen heen naar het bloed en naar het werk van de Heere Jezus. Maar de doop is ook bedoeld om de gelovigen, om Gods kinderen ervan te verzekeren dat hun zonden vergeven zijn. Want van de doop gaat ook een sprake uit. Ook naar Gods kinderen die zitten in het midden van de gemeente. Want juist dan wil ook dat sacrament van de doop, wil ook hun zwakken en hun aangevochten en hun bestreden geloof versterken. Dan die doop laat zien wat de Heilige Geest in het verborgene in de ziel van Gods kinderen heeft gewerkt. En het maakt duidelijk opnieuw dat de wassing van de zonde alleen ligt in het bloed van de Heere Jezus. Een goddelijk pand en waarteken. De doop wordt als het ware een dikke streep gezet onder de waarachtigheid van Gods belofte. Je kan ervan op aan. Het is betrouwbaar. Het is werkelijk waar dat het bloed van Jezus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En zoals dat water het vuil wegwast, zo was het dierbare bloed van de Heere Jezus al de zonden af. Het is dus geen rustgrond van ik ben gedoopt en ik ben er. Het is ook geen zandgrond van ja, wat moet ik met mijn doop? Pas als ik bij mezelf de kentekenen van de uitverkiezing waarneem, dan heb ik wat aan. Nee, ook in de doop wordt de waarachtigheid van Gods beloften onderstreept, bevestigd en verzegeld. De kinderdoop is dan ook een bijbelse grond. Onze derde gedachte. Ja, zegt u, nu gaat u te snel, dominee. De kinderdoop een bijbelse grond? Is dat nou zo? Die kleine dopeling, die weet er toch zelf helemaal niks van. Het gaat allemaal aan hem voorbij. Hij wordt bovendien opgezadeld met een erfenis waar hij zelf niet om heeft gevraagd. De kinderdoop houdt eigenlijk helemaal geen rekening met het kind zelf. En zegt u of jij misschien wel, als ik in de Bijbel lees, kom ik ook nergens een bevel tegen om kleine kinderen te dopen. Het is waar, we lezen nergens in de schrift dat God oproept om het sacrament van de heilige doop te bedienen, expliciet dat het er zo staat aan de zuigelingen. Eerder misschien nog wel het tegendeel. Als we denken aan het boek Handelingen. Ik ga niet alle teksten af. Maar als we denken aan de eerste doopdienst, de christelijke doop zoals wij die kennen, gedoopt in de naam van de drie-enige God, dan vinden we die in het boek Handelingen, in Handelingen 2. Met Pinksteren. Zal een grote groep mensen tot bekering komen, dan lezen we dat zij ook worden gedoopt. Verder zien we er meer voorbeelden van in het Nieuwe Testament. Paulus. Onderweg naar Damascus wordt hij stilgezet door God. In Damascus heeft hij een ontmoeting met Ananias. En nadat zijn ogen open gingen, stond hij op en werd hij gedoopt. Het waren dus mensen die het teken van de besnijdenis al hadden ontvangen. En nadat ze tot geloof komen, werden ze gedoopt. Eerst is er de geloofsdaad, waardoor ze deel krijgen aan de Heer Jezus. En op grond van die geloofsdaad worden ze dan gedoopt. Zo ging het ook met die hoofdman Cornelius. Of met die purperverkoopster Lydia. Of met die stokbewaarder. Een heel duidelijk voorbeeld, de doop van die kamerling uit Moreland. De preek van Filippus ziet hij water. Dan zegt hij, wat verhindert mij dat ik gedoopt zal worden? En dan maakt Filippus hem duidelijk dat dat niet zomaar gaat, maar daar is dan wel het ware geloof voor nodig. En pas op zijn geloofsbelijdenis wordt die kamerling dan gedoopt. Zo zouden we nog wel een aantal teksten kunnen aanhalen. Tekst uit het Nieuwe Testament, uit de brieven van Paulus. Die, zo zou je toch denken, allereerst wijzen in de richting van de geloofsdoop. Nogmaals, nergens lezen we ook in de Bijbel een expliciete oproep om zuigelingen te dopen. Wel lezen we van volwassenen die tot het geloof in Christus komen en worden gedoopt. Misschien zegt u dan wel, dat is toch eigenlijk ook logischer. Want de sacramenten versterken het geloof en dan dient er toch ook geloof te zijn om de sacramenten te mogen gebruiken. Zo'n klein kind maakt de doopdienst geen eens mee. Dat is bij de geloofsdoop wel anders. Dan ben ik er bewust bij. Dan wordt er de doop op grond van mijn eigen geloofskeuze. En dan is het de doop die het stempel zet op mijn geloof. En op mijn bekering. En als we nou zo deze stemmen tot ons laten komen, wordt het dan misschien ook niet tijd dat we tot onszelf inkeren? Op de kansel, de banken, als ambtsdrager, maar ook als gemeente. Wat moeten we dan ook niet eerlijk erkennen? Dat de kerkelijke praktijk van de kinderdoop, zoals wij die vandaag de dag kennen, die wel aan inhoudelijke waarde heeft ingeboet. Iedereen kan dopen. Iedereen mag dopen. Er wordt niet gevraagd naar het geloof van de doopouders. En niets lijkt een belemmering te vormen voor de ouders om aan het doopfonds te verschijnen. Voorafgaand aan de avondmaalsbediening vindt er een voorbereidingsspreek plaats. En als iemand voor het eerst aan de tafel en het dis van het verbond heeft aangezeten, dan krijgt hij ook bezoek van ambtsdragers. Bij de doop kennen we dat niet zo. Wie wil, die mag dopen. En de doop van kleine kinderen is wel haast een automatisme geworden. Het is er niet zo dat wij daarmee zelf de oorzaak ervan zijn dat er vragen zijn gesteld aan de praktijk van de kinderdoop. Is het dan niet raar dat mensen daarmee in de knoop raken? En soms onder de indruk raken van anderen die uit volle overtuiging zich laten dopen. En dat ze ontroerd zijn door een persoonlijk geloofsgetuigenis dat ze uit hun mond mochten horen. Deze vraag die stel ik allereerst tot alle ouders in ons midden. Of het nu kort geleden is dat u vooraan in de kerk stond, of misschien al wel decennia lang geleden. Hoe lag dat nou bij u? Hoe hebt u toen uw ja-woord uitgesproken? Hoe hebt u daar gestaan? Want vooraf werd er u gevraagd om ongeveinsd antwoord te geven op die vraag. Het zijn ook niet zomaar wat vragen. Want je beleidt daarmee dat je kind een kind des toorns is. U bekent dat het in Christus geheiligd is. En je beleidt dat de Bijbel en de gereformeerde leer de waarachtige en de volkomen leer der zaligheid is. En u hebt beloofd om uw kinderen in de leer die naar de godszaligheid is op te voeden. Hoe hebt u nou antwoord gegeven op die vragen? Want eigenlijk is het toch onmogelijk om daar ja op te zeggen, zonder betrokkenheid van je hart. Want wie ja zegt en nee doet in de praktijk, die laat toch wel het oordeel Gods over zich af. Aan het doopvond mag geen leugenaar staan. En we zijn er niet klaar mee als het kind eenmaal gedoopt is. En voelen we dus ook de spanning waaronder de kinderdoop hoort te staan. De doopdienst is geen uiterlijke vertoning. Ja, zo dient het toch te zijn dat ouders aan het doopvond dienen te staan in waarachtig geloof. En waar dat spanningsveld wordt weggehaald tussen te moeten geloven en niet te kunnen geloven, daar gaan we elke grond onder de kinderdoop weghalen. En zijn wij het zelf die voeding geven aan hetgeen de voorstanders van de geloofsdoop ook zeggen. En laten wij onszelf die vraag ook stellen. Want telkens weer dient toch ook die klem neergelegd te worden bij ouders die bij het doopvond komen, dat het ten diepste en ten volle niet kan buiten dat waarachtige geloof om. En dat dat hen ook in de engte brengt en hen uitdrijft tot de Heer. Want naar mijn volle overtuiging ligt er wel degelijk Bijbelse grond onder de kinderdoop. En is er ook wel vanuit de schrift duidelijk te maken dat er kinderen gedoopt dienen te worden? Nee, niet zo dat het geschil tussen de kinderdoop en de geloofsdoop de zaligheid in de weg staat. We weten van kinderen Gods, denken iemand als een veelpot, die de geloofsdoop voorstond. En in dat opzicht werkt het ook niet hemelscheidend. Maar toch mogen we vanuit de Bijbel, mogen we toch ook wel de Bijbelse papieren voor de kinderdoop ook gaan verdedigen. Want ik zei het net, het is waar, er staat nergens expliciet in de Bijbel dat de zuigelingen gedoopt moeten worden. Maar we lezen ook nergens in de Bijbel van mensen die als kind zijn geboren in een christelijk gezin en pas als volwassenen worden gedoopt. En dus de kracht waarmee de voorstanders van de geloofsdoop het argument aangeven van ja, het staat niet in de Bijbel geschreven dat zuigelingen worden gedoopt. Die valt helemaal weg als je bedenkt dat hun praktijk ook niet in de Bijbel staat geschreven. Van een kind dat in een christelijk gezin geboren wordt, niet wordt gedoopt, maar pas op latere volwassen leeftijd. En ik denk dus ook, om helder te krijgen, de Bijbelse lijn, moeten we niet zomaar losse teksten eruit gaan plukken, maar zullen we het geheel van de schrift duidelijk moeten krijgen. Het verband van Gods heilsopenbaring. Want zeker, het is waar, in het Nieuwe Testament worden voornamelijk volwassen mensen gedoopt, als ze tot geloof zijn gekomen. Maar dat is toch ook niet vreemd? Het is pas net na Pinksteren. De apostelen gaan erop uit om onder de Joden en onder de heidenen het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. En op die zendingsreizen komen mensen tot geloof. En na hun geloofsbelijdenis worden ze gedoopt. Zo gebeurt dat er ook vandaag de dag. Als iemand van buiten de kerk, vanuit de wereld, als hij tot het geloof komt. We hebben er zelfs een formulier voor. Het formulier voor de volwassendoop. Maar het valt dan wel op dat die mensen nooit alleen worden gedoopt. Dat we eigenlijk, dat dat toch de hoofdlijn is, dat we dan zien dat ze gedoopt worden met hun huis. Lydia, stokbewaarder, het huisgezin van Stefanus. Dat was dus niet alleen het gezinshoofd dat werd gedoopt, maar iedereen die in dat huis woonde. Zowel vrouw als kinderen. Zowel slaven als inwonende vreemdelingen. Precies zoals net is gelezen in Genesis 17. Want heel dat huisgezin van Abraham moest besneden worden in de mannelijke lijn. De gelovige Abraham als eerste. Dan met zijn huis. Met alle die daarbij behoorden. En vervolgens daarna jongetjes vanaf de 8e dag na hun geboorte. De besnijdenis was het teken van Gods genadeverbond in het Oude Testament. En in het Nieuwe Testament is dat de doop. En als nou we de kleine kinderen daarvan zouden uitsluiten, dan zou de genade in het Nieuwe Testament minder zijn geworden dan in het Oude Testament. Maar Gods werkwijze in het Nieuwe Testament is niet anders dan in het Oude. God werkt niet willekeurig, maar hij werkt in de lijn van de geslachten. God richt een verbond op. En het gaat van hem uit. Zo was het met Abraham. Zonder aan Abraham te vragen, heeft de Heer met hem een verbond gesloten. Het verbond is die genadevolle relatie die God aangaat met zondige mensen. En daarin ligt er ook het wonder van de kinderdoop. God is de eerste. God beslist en God kiest. Want nooit zou een mens van zichzelf daartoe besluiten. Want er is geen mens die God zoekt. Maar nu is dit het genadewonder dat God die genadevolle relatie aangaat met zondige mensen. Mensen die God de rug hebben toegekeerd. Die van God niet willen weten. Maar hij ontfermt zich over gevallen mensen. En in de doop blijkt nou wie God is. Hij Hij heeft geen lust in de dood van de goddeloos, maar hij zoekt zijn of haar behoud. Dat wordt dan zichtbaar, ook in die doopplechtigheid. Zo'n klein kindje dat nog niets kan. Dat nog niets anders heeft dan erfzonde. Maar nu komt de Heere met zijn belofte tot zo'n kleinkind. Hij is de eerste. En hoe de Satan later ook kan stoken. En hoe de Satan nu misschien bij u, bij jou twijfel kan zaaien. En hoe de Satan jou misschien nou steeds voorhoudt. Joh, voor jou is er geen hoop. Oh, denk dan terug aan je doop. Want die doop is een ontwijfelbaar getuigenis. Dat God zijn belofte van de vergeving der zonden en van de vernieuwing van het leven door het bloed van Christus Jezus aan u, aan jou, heeft toegezegd. En in de doop is de Heere je als het ware tegemoet getreden. En onder ede heeft hij het betuigd. Ik zweer je dat ik je niet zal afwijzen als je tot mij komt. Had je 1000 zonden, al heb je een leven lang vol schuld. Maar ik heb geen lust in je dood, maar ik heb lust in je behoud. Nooit kan er iemand denken dat hij te lang heeft gezondigd. Want het is het doopwater dat je toeroept. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Dat doopwater dat spreekt van Gods belofte. En dat geeft de zekerheid, de vastheid, Gods belofte die in Christus vast en zeker zijn. En daarin ligt toch wel een andere denklijn bij de geloofsdoop. Waar iemand gedoopt wordt op grond van zijn getuigenis, zo klinkt het dan ook bij zo'n geloofsdoop. Op grond van jouw getuigenis doop ik je. Maar daarmee mist die doop toch ook troost als een kind van God door het dal van de beproeving gaat. Want dan is er geen geloof meer. Dan ben je alles kwijt. En dan kan de doop toch ook niet sterken en niet bemoedigen. Ja, waar er wordt gedoopt op grond van het geloof, dan mist dat het vaste fundament van Gods belofte. En die geloofsdoop, die rust op de wankele basis van de geloofsdaad van de doopeling. En laten we het alsjeblieft helder hebben. Het gaat er in de doop niet allereerst om wat ik geloof, maar het gaat er om wat God belooft. En de doop hangt niet af van de echtheid van mijn geloof, maar van de echtheid van Gods belofte. God zegt het toe en God belooft. En de doop bezegelt niet iets van de mens of in de mens, zijn bekering of zijn geloof. Nee, de doop bezegelt iets van God. Wie God is, wat God doet en wat God belooft. Hij komt met zijn genadige toezeggingen. En die vragen om een gelovige toe-eigening. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Een zekere pleitgod. Want het is een voorrecht om als kind gedoopt te zijn. Ik probeer het duidelijk te maken met een voorbeeld. Voorbeeld van een jongen. Op een bepaald ogenblik was hij thuis allemaal zat. Hij had het gehad met zijn ouders. En hij wil het vrije leven in. Hij kon wel voor zichzelf zorgen, zo meende hij. Maar dat bezorgde zijn ouders groot verdriet. Maar ze konden niet anders doen dan hem te laten gaan. Dat deden ze niet zomaar. Ze zonden hem een brief. En daarin zegden ze hem alle financiële steun toe die hij nodig had, als dat moment daar was. En die brief was netjes ondertekend door zijn ouders. De jongen die kreeg die brief wel binnen, maar hij legde hem in zijn bureau la. Hij kon zichzelf wel redden. Hij had zijn ouders helemaal niet nodig. Tot de zaken minder gingen. Het geld opraakte. En hij ook een lening moest afsluiten. Ja, want hij piekerde er niet over om aan zijn ouders om geld te vragen. Dat was zijn eer te na. Toen raakte dat geld ook weer op. En de bank verkocht hem een nee. Hij kon niets meer lenen. En hij dreigde zijn huis uitgezet te worden. En hij zocht dus in zijn la. En hij pakte die brief van zijn ouders. Wat moest hij? Hij wilde niet. Hij had toch gezegd dat hij zichzelf wel kon redden. En hij schoof die brief weer terug in de la. Enkele dagen later kwam er een dwangbevel van de deurwaarder per post bij hem binnen. En hij begreep wel, dit gaat verkeerd. En hij dacht terug aan zijn jeugd en aan zijn ouders. En hij zocht die brief weer op. Met lood in zijn schoenen trok hij zijn jas aan. En ging hij op pad. Zouden ze het hem nog willen geven? Overdiend heeft hij het niet. Hij heeft alles verspeeld. Hij kan nergens aanspraak op maken. Het zou toch terecht zijn als ze van hem niets meer zouden willen weten. En hij heeft maar één pleitgrond. En dat is die brief van zijn ouders met die toezegging. Dat is het enige wat hij heeft. Vader, moeder, u hebt het beloofd. U hebt het zelf toegezegd. Eigenlijk durf ik niet te komen. En ik weet ook dat ik niet waard ben om te komen. Maar de enige grond om het te vragen, dat zijn uw eigen beloften die u aan mij hebt gegeven. Ziet u ook de toepassing die daarin ligt? In de doop heeft God rijke toezeggingen gedaan. Aan u, aan jou, aan mij. Het bloed van Christus Jezus is toegezegd. De vergeving der zonde is onder ede beloofd. God heeft gezegd dat hij met u van doen wil hebben. En hij bood je aan om je zonde te vergeven door het bloed van de Heer Jezus. En hoe ver je ook kunt afdwalen en hoe ver je ook kunt verdwalen, zijn toezeggingen zijn vast onwrikbaar. En die kunnen niet ongedaan gemaakt worden. Maar van nature ziet de mens daar niks in. Dan kun je met die belofte niets beginnen. Je kent geen zonde. Je kent geen schuld. En je weet niets te beginnen met je doop. Totdat Gods geest gaat werken. Die geest je aan jezelf ontdekt. En zonde schuld wordt voor God. Eigen armoede wordt ingeleefd. En je gaat verstaan dat je bij de Heere in de schuld staat. En dat je geen cent hebt om je schuld af te lossen. In alle eerbied. Als je dan denkt aan die grote deurwaarder. Als die zal komen. Dan zal hij je er voor altijd, voor eeuwig buiten moeten zetten. En u hebt niets meer in uzelf. En alles getuigt tegen uzelf. Als dan in de kerk de heilige doop wordt bediend. En u ziet het doopwater. Dan is het toch een en al een prediking. Het kan nog. Het kan nog. Ook voor mij. Die beloften God zijn ook aan mij toegezegd. En daarin ligt dan een pleitgrond in die zekere beloften van God. En met je armoede en met je schuld, oh, je durft eigenlijk niet. Het is ook met knikkende knieën en bevende handen. Want je hebt alles tegen. Maar je kan niet anders dan met je zonde en schuld dan uit te gaan tot de Heere. En biddend, smekend, Worstelend ligt u aan zijn genadetroon. Heren, hier is zo'n arme zondaar die alles heeft verbeurd en alles heeft verzondigd. Van mijn kant heb ik alles tegen. Maar u bent toch in mijn leven, hebt u gesproken met uw belofte. Ja, het is naar recht als u mij zou voorbijgaan. Maar heren, u kunt toch niet van uw eigen woord af. U bent toch een waarmaker van uw woord. En er zal toch geen van uw woorden zullen toch ledig ter aarde vallen. Onder ede is het toegezegd dat God geen lust heeft in uw dood. Voelt u. Als er hier iemand is die nu zegt het kan voor mij niet meer. Zeker. Als je ziet op je eigen leven en kijkt in je eigen hart, dan kan het voor mij niet meer. Als je weet van Gods belofte, dan kun je dat niet zeggen of je houdt God voor een leugenaar. Want die meent dat aan zijn eeuwige verdoemenis niets meer veranderd kan worden. Die doet alsof hij nooit is gedoopt. Want in de doop heeft God toegezegd de vergeving der zonde door het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat doopwater, dat sprak toch van de mogelijkheid om zalig te worden door de middelaar van het verbond, de Heere Jezus Christus. Vlucht met uw armoede, met je leegheid, misschien wel met je harde hart, vlucht daarmee tot de Heere. En beleid het hem, Heere, ik heb niets verdiend. Ik heb alles verzondigd en ik heb alles verspeeld. Maar Heere, u hebt het toch zelf beloofd. Daar doe ik een beroep op. En zo wordt de doop dan een pleitgrond. Pleitend op Gods belofte. Wijzend op het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Want die doop die verzekert toch dat er een arts is die het medicijn, dat reinigende bloed van de Heere Jezus wil toedienen. En die arts is God de Heilige Geest. Want die is u toegezegd dat hij het is die toe-eigent hetgeen we in Christus hebben. En er hoeft niet aan getwijfeld te worden en daar mag niet aan getwijfeld worden. De doop belooft. En het doopwater sprak ervan en wees daarop. En daar ligt nou het leven. En daar moet u zijn. Bij dat dierbare bloed van de Heere Jezus. Die alle zonden heeft weggedragen. En zo wil de doop brengen. Aan de voeten van de Heere Jezus. Dat je daar ligt. Worstelend. Smekend. En pleitend. Heere, doe het en werk het in mijn hart en in mijn leven. Omwille van uw verbond. Ja, omwille van hem, de middelaar van het verbond. De Heere Jezus Christus. Amen.
Laten we de Heere danken en bidden. Heere, getrouwe en genadige God van het verbond. Die woorden die we met elkaar zongen, die zijn toch nooit klein te krijgen. En dat Hij wil gedenken. Dat U nog gedenkt. O nee, in ons is er niets dat U goed zou kunnen denken. Maar dan zou U moeten gedenken in uw toorn en in uw oordelen. Maar dat U gedenkt aan uw genade. Dat U gedenkt aan het heilverbond. Aan die gestaafde eed die Gij aan Abraham deed. En dat er daarom nog doen aan is voor Abrahams kinderen. Die keer op keer tonen dat ze ook Adams kinderen zijn. Maar dat er om Christus nog doen aan is. Wilt U zo gedenken. Omwille van uw verbond. En wilt U deelachtig maken. Al die verbondsweldaden. Die ons geschonken. Die toegezegd zijn. In de doop. Heere, zo weet Gij. Ook voor zij die daarmee kunnen worstelen. En strijden. Wilt U het openleggen. Wilt U het zelf uitwerken. In zulke harten. En waar de dopen rustgrond is geworden, wilt Gij ook het lege en het onbetekenende daarvan doen inzien. En waar de doop een zandgrond is, wilt Gij tonen de vastheid van uw belofte, opdat het zo vanuit de nood van ons bestaan een pleitgrond mag worden die ons brengt voor uw aangezicht. Aanvaard onze dank voor hetgeen Gij ons schonk. Wilt U met ons gaan het verdere van deze week in? Gedenk de bruidsparen die in het huwelijk hopen te treden. Als de moeilijke gangen en wegen gegaan moeten worden, wilt Gij ondersteunen en sterken. Zo wacht het toch alles op uw zegen. En danken wij U voor wat U ons schonk op deze dag. En wat verkeerd was, neemt U het genadig weg. En wilt U het goede bekronen met uw zegen. Om Christus wil alleen. Uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 89ste psalm, het tweede vers. Ik heb dit was uw taal een vast verbond gemaakt. Wat er verder volgt in vers 2 van 89.
Thank you.
Ga heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.